Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over de zorg. Hoe houdbaar is de zorg nog? Moeten we genoegen meenemen dat sommige zorg straks niet meer wordt verleend of alleen nog maar op bepaalde plekken wordt verleend? Nou, die discussie woedt volop. Ik ga straks uitgebreid over het grote plaatje praten met onze zorgverslaggever Michiel van der Geest. Welkom, Michiel.
Dank je.
Maar om te beginnen gaan we naar Zutphen, naar Pieter Hotze-Smit, onze correspondent al daar. Welkom, Pieter.
Dank je wel.
In Zutphen dreigt het ziekenhuis te worden uitgekleed. De spoedeisende hulp gaat dicht, de verloskamers gaan dicht. Wie heeft daartoe besloten?
De nieuwe directie heeft daartoe besloten. En dat kwam als een vrij grote verrassing in het ziekenhuis. De nieuwe directie bestaat uit de directeur Pier Eringa. Die is binnen 3 weken tot conclusie gekomen dat de financiële situatie zo slecht is dat de verloskamers dicht moeten inderdaad. En de spoedeisende hulp wordt een soort huisartsenpost plus. En de IC, die al niet zo heel groot is, die wordt nog kleiner. Is in ieder geval het voorgenomen besluit. Ja, daardoor zijn er, is in ieder geval heel veel onrust ontstaan in het ziekenhuis. Er hangen daar spandoeken tegen de directie. Dat is toch ook niet echt alledaags in het ziekenhuis, in ziekenhuizen. Er zijn demonstraties geweest van bewoners hier in Zutphen. En ja, dit is eigenlijk wel exemplarisch voor het streekziekenhuis. Dit hangt al jaren boven hun hoofd. Iedere keer is onzekerheid onder de specialisten, onder de zorgmedewerkers daar. En dus ook voor de mensen in de stad zelf. En het speelt op heel veel plekken, bleek ook weer deze week. Omdat 29 burgemeesters waar streekziekenhuizen zitten, die hebben zich ook uitgesproken van betrek ons alsjeblieft voordat er rigoureus stekkers uit allerlei afdelingen worden getrokken.
En dat zijn allemaal burgemeesters van middelgrote steden die allemaal met dezelfde problemen kampen. Die streekziekenhuizen die maken te veel verlies en de directie voelt zich dan geroepen om in te grijpen.
Klopt. En even om te schetsen waar we het dan over hebben. De Gelre ziekenhuizen zijn Apeldoorn en Zutphen samen. Die hebben een omzet van 400 miljoen. En omdat er 20 miljoen in de min is gepresteerd vorig jaar, wordt nu dus best een rigoureuze stap genomen. Zo wordt het in ieder geval ervaren door de burgemeester hier en ook door veel inwoners. Omdat als je de spoedeisende hulp kleiner maakt, dan hakt dat er in het hele ziekenhuis in. Want de instroom van patiënten wordt gewoon veel kleiner voor vrijwel alle afdelingen. En verloskunde weg betekent ook iets voor de kinderartsen. En het blijkt dat daar in die 3 weken dat Pier Eringa aan het roer was ook bijna niet over na is gedacht. In ieder geval de mensen die ik in het ziekenhuis heb gesproken die daar werken, die zeggen van ja, er was gewoon helemaal geen plan wat er met de kinderartsen gaat gebeuren. Dus je kunt al de verloskamers dichtgooien. Maar blijkbaar was dus nog niet nagedacht wat vervolgens het werk ging worden van de kinderartsen, die dus ook natuurlijk weer veel minder werk te doen krijgen. Als er geen kinderen meer worden geboren.
Ja, dat is een heel ingewikkeld samenspel in zo'n ziekenhuis. Michiel, om nog even naar die resultaten te gaan. Hoe kan het dat die resultaten zo snel verslechteren? Dat ze zoveel fors verlies maken?
Ja, het gaat natuurlijk om tarieven. Wat krijgt een ziekenhuis eigenlijk? De ziekteverzuim is hoog na corona. Oplopende kosten. Energie stijgt natuurlijk. Dus veel ziekenhuizen komen al in de financiële problemen. En de financieel zwakkere ziekenhuizen komen dan nog meer in de problemen.
Ja.
En dan op een gegeven moment eisen banken en verzekeraars van kom met een reorganisatieplan.
Ja.
En het eerste wat een directie dan altijd vraagt is verhoog onze tarieven. En dan zegt een zorgverzekeraar, ja hallo, daar moet ook wel iets tegenover staan. Want je moet dan dus efficiënter je zorg gaan inrichten.
En toen kwam Pier Eringa eraan. Wat is dat voor man?
Hij heeft vaker ziekenhuizen bestuurd. Hij komt uit het Haga ziekenhuis. Daar heeft hij interim bestuursvoorzitter geweest. Daar moest hij een heel ingewikkeld defusieproces regelen met onder andere Zoetermeer en Delft. Dus daar heeft hij ook geschoven met ziekenhuisafdelingen. En hij is ook van ProRail geweest, volgens mij. Hij is, zag ik, bestuursvoorzitter van de Raad van Commissaris van Ajax. Dus energie genoeg, in ieder geval.
Ja, maar ik proef toch wel wat onderdrukte irritatie, Pieter Hots, in jouw antwoorden, dat hij dat in 3 weken heeft besloten, zonder uitgebreid van gedachten te wisselen met zowel zijn specialisten als met de burgemeester. Dat zet misschien wat meeste kwade bloed.
Ja, en ook omdat zijn voorgangers 8 maanden geleden nog hebben gezegd dat dit scenario van de baan was. En vervolgens komt hij binnen en is het binnen 3 weken besloten. Ja, dat zet inderdaad kwaad bloed.
En hij moest het in de krant lezen, dus het was geen onderdrukte irritatie. Het was irritatie out in the open, vond ik.
Ja, vanuit de burgemeester.
De burgemeester moest het in de krant lezen. Kun je nog schetsen wat dat voor de regio betekent? Waarom vinden ze dit zo erg? Het heeft voor het ziekenhuis grote consequenties, hè, omdat er minder aanvoer van patiënten is, waardoor verder in de keten ook alle artsen en specialisten en verpleegkundigen er last van hebben. Maar wat betekent het voor een stad als Zutphen dat deze voorzieningen er niet meer zijn?
Nou, de burgemeester beroept zich vooral op het fijne gevoel van een ziekenhuis dat nabij is. Hè? Dus als er hier iets gebeurt, dat gewoon je oma op bezoek kan komen. En dat je als je been breekt op het voetbalveld, dat je dan niet eerst een bus hoeft te nemen naar een andere stad in de buurt. Bovendien is het natuurlijk niet alleen Zutphen, maar ook omliggende kernen die hier terecht moeten. Dus als je meet vanaf Zutphen naar Apeldoorn of Deventer, wat dan de aangewezen ziekenhuizen worden, dan gaat het nog, die afstand. Maar rondom Zutphen zijn natuurlijk ook allerlei plaatsen die hier ook al naartoe komen voor zorg. Dus daar, ja, die afstand wordt wel weer nog groter. En je merkt gewoon dat daar heel veel zorgen over zijn. En dat zag je dus ook bij demonstraties van bewoners die voor het ziekenhuis gedemonstreerd hebben tegen de directie. Men is gewoon heel erg bang dat je lang moet reizen naar een ziekenhuis.
Ja, en die burgemeester zei ook, en dat vond ik wel, die legde het wel goed uit. Die zei, ja, natuurlijk weet ik dat je binnen een half uur in een ander ziekenhuis kan. En dat je in een ambulance ongeveer een operatie kan uitvoeren. En dat je met een helikopter in een half uur in Utrecht bent. Maar dat is zo rationeel. Het gaat om het gevoelsargument dat als je met je kind thuis bent, die misschien net terug is uit het ziekenhuis, dat je die eerder terugneemt als je weet dat je 10 minuten later in het ziekenhuis kan zijn.
Ja.
En dat als je helemaal gaat redeneren vanuit efficiëntie en technocratie, dat je dan de helft van 3/4 tot van Zutphen raak je kwijt, zei hij. Omdat het gevoelsargument
veel belangrijker is.
Ja, hij zegt, ja, ook in Zutphen is de BBB bijvoorbeeld het grootste geworden. Hij zegt, ja, dat stemmen op protestpartijen, zoals hij het noemt. Een van de redenen daarvoor is het dreigende verlies van nabijheid van zorg.
Ja, maar deze burgemeester is ook lid van D66, zoals jullie ook memoreren in het interview. En dat is natuurlijk een partij die bijna voorop loopt als het gaat om het nadenken over hoe we de zorg betaalbaar houden. Waar ziet hij dan besparingsmogelijkheden?
Nou, wat hij, kijk, bijvoorbeeld als het gaat om die spoedeisende hulp, daar is sinds vorig jaar is het kwaliteitskader spoedzorgketen in werking getreden. En daarin staat onder andere de eis waar ze echt heel lang over hebben vergadert het hele veld, alle soorten specialismen. Er moet een arts aanwezig zijn, altijd als de SEA open is, die 1 jaar werkervaring heeft en nog 1/2 jaar of op de IC of op de spoedeisende hulp. Zeg je, ja, minister Kuipers noemt dat een minimale eis. Mm-hmm. Kun je zeggen, inderdaad, ja, het is wel fijn als er iemand werkt die in ieder geval 1 jaar heeft, een beetje weet wat hij doet. He, als wij een kabinetscrisis hebben, willen we ook dat er niet alleen maar stagiairs op de redactie zitten.
Ja.
Ja, maar aan de andere kant, dat maakt het rondkrijgen van de roosters wel veel ingewikkelder. Want je moet 24 uur per dag open zijn. Dus het ziekenhuis zegt ook, ja, dat krijgen wij niet meer voor elkaar. Dus daarom moeten wij die spoedeisende hulp afbouwen. En deze burgemeester zegt, ja, zijn we niet veel te ver doorgeslagen in die wetenschappelijke onderbouwing en alsmaar strengere eisen? We moeten gewoon het af en toe ook goed vinden dat iemand die gewoon 6 jaar geneeskunde heeft gestudeerd, in ieder geval de eerste opvang doet.
Oké, maar dan neem je dus genoegen met een iets minder hoogwaardige zorg om ervoor te zorgen dat de zorg nabij blijft. Hij zegt nabijheid is eigenlijk veel belangrijker dan topkwaliteit van de zorg.
Dat moet je in ieder geval meenemen in je besluit, ja.
En hij zegt ook van, en zelfs als je de economische lijn volgt, is het ook maar zeer de vraag of dit ook echt gaat werken. Want de burgemeester heeft inmiddels zelf 2 zorgeconomen over de vloer die dus voor hem meerekenen van, ja, levert dit nou echt op? Gaat die 20 miljoen nou echt terugverdiend worden? Nou, zij denken by far niet. Dat je misschien met de maatregelen die nu worden genomen 10% daarvan aan kosten snijdt. Maar voor de gemeente duiken er op andere plekken weer kosten op. Omdat je namelijk, als mensen langer thuis zitten, moet de gemeente dat ook gaan faciliteren. Hè? Dus dat mensen minder snel naar het ziekenhuis gaan, zorgt er ook weer voor dat de gemeente de kosten daarvoor moet gaan dragen. Nou, dus zij willen dat nu helemaal goed doorgerekend hebben. En nou ja, hij denkt echt dat uiteindelijk de oplossing die nu in het ziekenhuis worden gezocht, dat die helemaal niet economisch het voordeel gaan halen waar het ziekenhuis op rekent.
Ja, dus kosten worden verschoven als het ware. Maar goed, Michiel, om toch even naar het grote plaatje te gaan. Het valt mij op dat er steeds meer belangrijke mensen in de zorg roepen van we kunnen het allemaal niet meer betalen. Of het nou de bazen van zorgverzekeraars zijn of nu directeuren van ziekenhuizen. Die proberen toch, krijg je het gevoel, de bevolking rijp te maken voor het idee, mensen, we kunnen dit niet meer volhouden. U moet er echt genoegen mee nemen dat de zorg minder wordt. En het kan zijn dat het verder weg wordt geleverd. Of gewoon dat sommige zorg misschien er straks wel helemaal niet meer is. Je had ook een interview met Marjan Kaljau, de vertrekkend voorzitter van de Nationale Zorgautoriteit, de NZA. Nederlandse Zorgautoriteit, sorry. Deelt zij die analyse, komt zij er ook op uit dat we ons langzaam moeten klaarmaken om sommige zorg gewoon maar te skippen? Van ja, jongens, dit zit er niet meer in.
Ja, maar zeg ik daarbij al bij, dan zijn kosten nog niet eens het grootste probleem. Daar kun je altijd over zeggen, dan gooien we er gewoon meer geld tegenaan. Dat kun je altijd doen. Het gaat om de mensen. Om de mensen die de zorg moeten leveren. Mm. Want er komt altijd het deprimerende rijtje. 1,8 miljoen 65-plussers extra in 2030. Mantelzorgers gaat, nu zijn er nog 10 mantelzorgers beschikbaar voor een 65-plusser. Straks 4. Tekort aan medewerkers in de zorg loopt op van 56.000 dit jaar naar bijna 130.000 in 2030. Kortom,
ja, we hebben de mensen gewoon
niet. We hebben de mensen niet, mensen. Nee. Dus de zorg zal radicaal moeten gaan veranderen. En ja, zegt de NZA en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, er zijn harde keuzes nodig. Dus wen eraan dat het niet meer gaat zijn zoals het is. En wat Marjan Kaljau van de NZA dan voorstaat en wat nu het mantra is geworden in de zorg is, passende zorg. In gesprek met de patiënt, het liefst zo dichtbij mogelijk, als het kan, digitaal. En ook vaak zorg die niet zinnig is, of die patiënten niet meer wensen, niet meer leveren. Ja, en Marjan Kaljau zegt van ja, dan kan eigenlijk de helft van de laagcomplexe en de helft van de hoogcomplexe zorg, die moeten we eigenlijk verschuiven naar meer de eerste lijn of thuis. Dus dat betekent voor de ziekenhuizen dus dat daar heel veel zorg die zij nu nog leveren, moet verdwijnen. En dat kan bijvoorbeeld, nou, we hebben het de vorige keer ook gehad over heupoperaties bij 80-plussers bijvoorbeeld, waarvan mensen zeggen, ik hoef dat eigenlijk niet meer. Het gaat over dure oncologische behandelingen. Ja, die hebben de afgelopen 10 jaar de echt voor uitgezaaide vormen van kanker eigenlijk 1 maand levenswinst bewerkstelligd. Terwijl we daar honderden miljoenen per jaar aan kwijt zijn. Ja. En mensen, moeten we dat dan nog doen? Medisch specialisten zullen veel meer preventie moeten gaan leveren in de wijk zelf. Dus dat is een gigantische.
Dus je moet zorg naar voren halen. Je moet veel meer in preventie stoppen, maar ook veel meer in het eerste gesprek met iemand. Van luister, dit is er mogelijk, dit kun je doen. Maar
dat, ja, zij gaf het voorbeeld bijvoorbeeld in de wijkverpleging. Nu gaat het nog om indicaties, in theorie zeg ik daarbij, maar gaat het om de naakte mens in de kale kamer. Wat dus betekent dat als wij hier met z'n drieën zitten en we hebben alle drie dezelfde aandoening, maar de ene heeft een gigantisch sociaal netwerk en de buurt en de partner zit er nog bij en is gezond en heeft kinderen en de ander is helemaal alleen in een tochtig flatje, dan krijgen we alle drie dezelfde indicatie. En hetzelfde aantal uren zorg. En zij zegt, nou ja, diegene met het netwerk en iemand en een verpleegkundige in de familie, die krijgt niks. En degene die in het kale, tochtige flatje zit, die krijgt alles. Ik denk dat verpleegkundigen die nu indiceren natuurlijk wel degelijk rekening houden
met de persoonlijke
omstandigheden. Maar dat moet nog veel uitgebreider. Dus het moet passend zijn bij de situatie.
Maar het moeilijke is als je dit van boven op gaat leggen, als politiek Den Haag hier iets over gaat zeggen, breekt er altijd meteen een opstand uit. Want dan zegt wil iedereen dat toch recht hebben op al die zorg en dat het heel moeilijk is. Dus je moet, dit moet op heel individueel niveau gebeuren. Dat je in een goed gesprek van wat verwacht u precies van het leven? Wie kunnen u helpen? Waar denkt u zelf aan? Wat is belangrijk voor u? En dat je op basis daarvan een plan maakt. Maar dat gesprek is er nu niet blijkbaar. Anders hadden we dit al eerder gedaan.
Nou, nog niet genoeg blijkbaar. En mensen verwachten natuurlijk ook veel. Ik bedoel, vraag maar aan een huisarts. Ja, hoe vaak bellen mensen niet gewoon op en die bellen met... ik wil een verwijzing naar de orthopeed.
Ja. En dan?
Dan is het voor een huisarts in principe heel ingewikkeld. Of die moet natuurlijk met iemand in gesprek. En wat heeft u dan? En heeft u eigenlijk, als u nou gewoon elke dag een rondje gaat lopen, gaat het misschien ook over.
Ja.
Maar ook ziekenhuizen, kijk, die uiteindelijk zit er nog steeds een productieprikkel in het stelsel. Dus die hebben er nog steeds ook baat bij om mensen te behandelen. En ze zeggen, nou, daar moeten we... die moet er ook uit. Dus ja. je moet heel veel aanpassen. En ook bijvoorbeeld nu is het zo, als een duur medicijn tot het basispakket wordt toegelaten van de zorgverzekering, dan zit het erin en dan is het aan artsen om te bepalen wanneer ze het inzetten.
Ja.
En het zorginstituut dat over het basispakket gaat, dat wil. Nee, er komt een medicijn in, maar daarbij voorwaarden wanneer je het in mag zetten. Nou ja.
Strengere voorwaarden,
ja.
Maar jij zegt, zolang een deel van de medische stand er echt belang bij heeft om zoveel mogelijk zorg te verlenen, is dit heel moeilijk op te lossen.
Nou, dat is ook wat die burgemeester eigenlijk zei. Zolang die financieel-economische mindset in ziekenhuisbesturen, die natuurlijk gewoon een ziekenhuis hebben en kosten en personeel,
ja.
Zolang dat dominant is, dan is dat ontzettend ingewikkeld om te draaien.
Maar wat zegt hij dan eigenlijk? Verdiep je in de behoeften die de mensen hebben in Zutphen? Denk na van wat willen ze nou eigenlijk? En als dat nabije zorg is die dan desnoods maar op een iets minder hoog niveau is, als dat duidelijk blijkt, dan moet je dat leveren.
Ja, hij staat ook wel weer tegenover Marjan Kalja, maar hij zegt wel, het heeft maatschappelijke waarde.
Ja.
En wat zijn bezwaar ook is dat toen de zorg werd geliberaliseerd in 2006, overigens door zijn eigen partij D66... toen is eigenlijk nooit een ondergrens afgesproken. Het is nu dus aan allerlei ziekenhuisdirecties die ter plekke bepalen van, nou ja, laten we nu vanaf nu maar alleen heupoperaties gaan doen, want daar valt goed mee te verdienen de komende jaren met de vergrijzing. Als je alleen maar met die blik kijkt, dan vergeet je dus die nabijheid. Dus hij zegt niet, doe kosten wat kost een ziekenhuis in Zutphen, want het is nou zo fijn voor de mens hier. Hij zegt ook, we moeten de discussie aangaan met elkaar van wat is de ondergrens van de zorg die we binnen een geliberaliseerde markt hebben acceptabel vinden. Want dat is nooit afgesproken.
Ja, maar dat wordt nu in allerlei normen gegoten. Dit is de ondergrens. Hè. Er moet iemand met heel veel ervaring moet er continu aanwezig zijn. Dus op kwaliteitsniveau wordt het wel gedaan, maar niet op elke inwoner van Nederland heeft er ook recht op dat hij binnen een straal van zoveel kilometer verloskundige zorg kan krijgen.
Nee, precies. Hij zegt ook, het bezoek van de oma, dat is niet te vatten in financieel-economische argumenten, maar het is wel belangrijk en dat wordt nu nergens meegewogen.
Elke oma heeft er recht op dat ze binnen een straal van 10 kilometer haar kleinkinderen kan
bezoeken.
Zo, ja. En ik denk dat de NZA daarover zit. Die zegt dus daarover, ja, dat gaat gewoon niet meer.
Nee.
Dat gaat gewoon niet meer. Daar hebben we de mensen niet voor. En daar zullen we dus aan moeten wennen. Dat dit soort argumenten, hoe vervelend ook, niet meer gelden. Willen we voor iedereen de zorg toegankelijk houden.
Dus zij heeft het andere perspectief, het totaalplaatje, en constateert eigenlijk, ja, we redden het gewoon niet, jongens. Ja, ik had net ook een hoogoplopende discussie over de leegloop van dorpen die overal voorzieningen verliezen. Ja, in hoeverre is dat onvermijdelijk? En in hoeverre kun je van de overheid verwachten dat ze toch het zoveel mogelijk overeind houden of bepaalde basisvoorzieningen in ieder geval in stand houden? Het is een hele ingewikkelde discussie. Maar Michiel, als er een belofte zou moeten zijn, hè, dat je zegt, wat is de zorgbelofte van de overheid? Wordt daarover nagedacht? Dat ze tegen de mensen zeggen, hier kunt u in ieder geval op rekenen.
Volgens mij is die belofte dat als u echt zorg nodig heeft, dat die beschikbaar is. Dat is wat. Ja.
Maar de crux zit dan als u het echt nodig heeft.
Ja, ook Marjan Kaljou zegt, er gebeurt nog heel veel in de ziekenhuizen wat niet nodig is.
Ja.
Of wat op een andere manier opgelost kan worden. Of ja, dat je dat buiten het medische domein moet zoeken, maar in schuldhulpverlening of in betere huizen of in, nou ja.
Gezonder eten. Maar ben jij optimistisch, Michiel? Want je schrijft nu alweer een paar jaar over de zorg. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Want het is een ongelooflijk ingewikkeld systeem wat we hebben opgetuigd, wat al met al toch ook nog wel redelijk goed functioneert. Laten we dat niet vergeten bij alles wat we vandaag zeggen. Maar ben jij optimistisch dat we er uiteindelijk in slagen een stelsel te ontwerpen wat echt tot een fundamenteel lagere kosten kan leiden, zonder dat heel veel mensen het gevoel hebben dat ze heel veel zorgen niet meer krijgen?
Nou, de kosten gaan sowieso niet omlaag. Die zullen blijven stijgen. De vraag is of ze minder stijgen dan de economische groei of evenveel, zodat het aandeel even groot blijft. Dat ik denk dat de kwaliteit van zorg even hoog blijft. Nee, want dat merk je nu al. Ik bedoel, er is geen ouderen meer die de wijkverpleging krijgt waarop die eigenlijk recht zou hebben. Mm-hmm. En ja, die cijfers die ik net noemde, die zijn er. En daar zullen we echt wel wat op kunnen aanpassen.
Maar je ziet nu eigenlijk in de ouderenzorg nu de eerste harde klappen vallen.
Ja, maar daar is het al een tijd aan de gang. Maar ook huisartsenzorg. In bijna alle regio's is een huisartsentekort. De kans dat je altijd de volgende dag bij je huisarts terecht kan, is echt heel klein. De wachtlijsten bij de ziekenhuizen lopen op. In de hoogspecialistische GGZ is het een drama. Dus je bent
heel optimistisch. Nee, ik weet
zeker dat er ongelooflijk veel mensen elke dag keihard werken om het zo goed mogelijk te maken. Alleen we hebben gewoon demografie.
Ja, de demografie werkt tegen ons.
Die werkt tegen ons en dat slaat nu hard toe. En dat is versterkt door de coronacrisis, omdat er nog meer mensen ziek thuis zitten.
Ja, wil ik toch nog even voor de volledigheid één aspect behandelen. Je had vorige week een verhaal over huisartsenposten die worden overgenomen door commerciële bedrijven. En die zeggen dan, wij gaan dit efficiënter doen, dus meer zorg op afstand met beeldschermen en zo. En dat voelt natuurlijk heel onbehagelijk, want iedereen wil een eigen huisarts. Maar is het tegelijkertijd dan ook niet onvermijdelijk dat dat soort partijen opduiken die zeggen, wij kunnen het zo efficiënt doen dat we nog steeds dat toegang tot zorg gegarandeerd is?
Ja, nee, dat is onvermijdelijk. En er zijn ook zeker goede initiatieven. Het probleem is dat sommige van die partijen, zei ook Wouter Bos bijvoorbeeld, worden bekostigd met private equity. En die hebben meestal niet als belangrijkste incentive de zorg verbeteren, maar willen gewoon rendement zien. En je kan je afvragen of dat nu in dit tijdsgewricht de belangrijkste drijfveer moet zijn.
Oké, geen rendementsdenken in ieder geval.
Nou ja, uit de gesprekken die wij hadden voor dat verhaal met medewerkers en met oud-medewerkers van die organisaties en ook met patiënten blijkt gewoon dat zeg maar de echte liefde voor de patiënt, dat die er nou niet echt afstraalt nog bij dat soort initiatieven. En die zijn er inderdaad wel, die dat juist wel proberen te doen, hè, door juist de administratie weg te nemen van huisartsen. Maar ja, we spraken vooral mensen die heel vaak een briefje op de deur zagen dat ze alleen met spoed bij hun huisarts terecht konden. En medewerkers die zich ontredderd voelden op de werkvloer omdat ze gewoon aan hun lot werden overgelaten. Terwijl de mensen belden die eigenlijk 112 hadden moeten bellen. Want dat is denk ik ook wel wat ik uit het interview met de burgemeester van Zutphen haal. Hij zegt van we dreigen de menselijke maat te verliezen. Hij wil misschien te veel ruimte voor de oma die op bezoek kwam bij het kind. Maar hij zegt die dingen wel omdat er een ziekenhuisdirecteur zit die in de lokale krant de Stentor roept dat die het ziekenhuis wil volplempen met planbare operaties. De benen van de patiënt zullen als het ware buiten het ziekenhuis hangen, zo druk krijgen we het. He, dus dat gaat heel erg over rendementsdenken en daar zie je dus helemaal geen liefde meer voor de patiënt in terug, althans als je dat zo leest. Misschien is die er wel, maar dat blijkt dan niet uit die quotes. Ja, hij snapt ook wel dat er ergens een weg tussenin moet zitten. En dat is denk ik waar naar gezocht moet worden, ondanks de demografische problemen, toch nog wel een beetje oog houden voor de patiënt.
Want hier straal je heel erg mee uit, we willen gewoon lekker productie draaien als ziekenhuis.
Inderdaad.
Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze verhelderende uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Gaan we het uitgebreid hebben over het CDA en over andere politieke fenomenen van de afgelopen week. Graag tot dan.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.